Psalm 130, een lied Ama Alot. Uit de diepte roep ik tot u, o Heere. Heere, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkende zijn op de stem mijner smekingen. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat. Heere, wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Ik verwacht den Heere, mijn ziel verwacht, en ik hoop op zijn woord. Mijn ziel wacht op de Heere, meer dan de wachters op de morgen, de wachters op de morgen. Israël, hopen op de Heere, want bij de Heere is goede tierenheid. En bij hem is veel verlossing, en hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Tot zover de lezingen van Gods woord. Normaliter gemeente is op zondagmorgen altijd een zogenaamde vrije stof, en daarmee wordt dan bedoeld een tekst uit de Bijbel die dan bepreekt wordt. En 's middags de Heidelberger Catechismus. De komende 2 weken draai ik het om. Vanmiddag is er een doopdienst. En dan wordt Marcus 10 bepreekt. De kinderen die bij de Heere Jezus worden gebracht. En volgende week zondagsmiddag is de bevestiging van een ambtsdrager. En ook dan lijkt het mij goed om ook de tekst vanuit Gods woord te bepreken. Dat betekent dat we vanmorgen Heidelberger Catechismus bepreken. En dat is ook de tweede reden. Voor de zomervakantie zou ik nog graag, als de Heer het geeft, zondag 5, 6 en 7 in uw midden bepreken. En dan daarna breekt de zomerperiode aan en normaliter stoppen we dan ook even tijdelijk met de bepreking van de catechismus. Dus vanmorgen zondag 5. Ik wil met u deze zondag ook lezen. Zondag 5 van de Heidelberger Catechismus. Er staat: aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel van God tijdelijk en de eeuwige straf verdiend hebben, is er enig middel waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschiede. Daarom moeten wij aan haar, of door onszelf, of door een ander, volkomelijk betalen. Maar kunnen wij door onszelf betalen? In geenerlei wijze. Maar wij maken de schuld nog dagelijks meerder. Kan ook ergens anders een blootschepsel gevonden worden dat voor ons betalen? Nee. Want ten eerste wil God aan geen ander schepsel de schuld straffen die de mens gemaakt heeft. Ten andere zo kan ook geen blootschepsel de last van de eeuwige toren van God tegen de zonde dragen en andere schepselen daarvan verlossen. Wat moeten wij dan voor een middelaar en verlosser zoeken? Zulke een die een waarachtig en rechtvaardig mens is, en nochtans ook sterker dan alle schepselen dat is, die ook tegelijk waarachtig God is. Zondag 5 en 6, en dat zal zo meteen ook uitgelegd worden, gemeente, moet als een eenheid lezen. En daarom is het thema voor beide zondagen hetzelfde: Christus, de middelaar tussen mens en God. Christus, de middelaar tussen mens en God. We letten vanmorgen allereerst op hoe gekeken mag worden naar Christus. En dat is aan de hand van het woord gerechtigheid. Dat staat in vraag en antwoord 12. Hoe vervolgens Christus schoonheid wordt getekend. Dat zijn de vragen 13 en 14. En hoe we tenslotte door Christus worden vertroost. Dus hoe naar Christus gekeken moet worden om hem te zien als middelaar, dat is aan de hand van het woord gerechtigheid. Hoe vervolgens Christus wordt geschilderd, dan zijn de antwoorden 13 en 14. En vervolgens hoe we door Christus worden vertroost. Afgelopen vrijdag, gemeente, brak er in Woudenberg een grote brand uit. Tenminste, zo liet het zich aanvankelijk aanzien. Het was rond het avondeten. En we wonen wel redelijk in de buurt van de brandweerkazerne. Dus als er een uitruk is, dan horen we dat vrij snel. En meestal horen we dan ook waar de brand ongeveer is, omdat de brandweer dan uitrukt over de rondweg rondom Woudenberg, zo achter ons huis. Maar dit keer hoorden we dat de brandweer het dorp inging. En het bleef niet bij één brandweerwagen, zo hoorden we aan het geluid. Het waren meerdere. We waren ook wel een beetje nieuwsgierig. Niet dat we naar de brand gaan kijken dan, dat past niet. Maar we zochten wel op wat er aan de hand is. Het was een uitdruk van een brandweerwagen met een hoge ladder, een hoogwerker. En daarnaast ook 5 andere brandweerwagens, ook uit de regio. Misschien ook wel uit Scherpenzeel en Renswoude. Wel een grote brand. Zo leek het afhankelijk. Het was in de buurt van het gemeentehuis. Vandaar ook denk ik dat de prioriteit aan werd gegeven. En als dan zo'n brand uitbreekt, dan gaan er natuurlijk verschillende mensen naartoe. Ik denk ook zomaar kinderen die nieuwsgierig zijn door de sirene. En ook graag willen kijken wat er allemaal aan de hand is. En als die kinderen daar dan staan bij die brand, dan letten ze op de brandweerwagens, de brandweermannen en de brand zelf. En als ze dan thuiskomen, dan kunnen ze dat aan hun ouders vertellen. Verhaal en het ogen van een kind die op dat moment ook getuigen zijn van wat er gebeurt. We hoorden trouwens ook, in de klank van de sirene, dat de politie was uitgerukt. En als de politie uitrukt bij een brand, dan kijkt de politie natuurlijk heel anders dan een kind naar de brand. Dan let de politie op de veiligheid, dat de brandweer ook de ruimte heeft om te werken, houden de mensen op afstand, zetten het gebied af en kijken misschien ook wel rond naar iets verdachts. Stel je voor dat de brand is aangesticht door een pyromaan. En natuurlijk zijn er ook brandweermannen die hun werk moeten doen. En zij kijken ook met hele andere ogen naar de brand. Ze zoeken natuurlijk allereerst de haard. Waar is de brand begonnen? Hoe kan de brand worden bestreden? Is het nodig dat het dak moet worden opengebroken, zodat niet vanuit het gebouw zelf, maar van boven, door die hoogwerker, de brand ook bestreden kan worden? En ongetwijfeld kijkt de brandweer ondertussen ook naar de oorzaak van de brand. Is de brand door werkzaamheden ontstaan? Daar leek het trouwens op in Woudenberg. Of is de brand aangestoken door iemand met kwade bedoelingen? Wel, 3 verschillende soorten, kind, politie en brandweerman, die allemaal op dezelfde plaats staan, die hetzelfde zien gebeuren, een uitbrekende brand, die ook de vlammen wellicht zien en de rook, maar alle 3 kijken ze met 3 verschillende ogen. De ogen van het kind, dat thuis gaat vertellen wat het heeft gezien. De ogen van de politieagent, dat op het bureau misschien ook wel een proces-verbaal moet opmaken om getuigenverklaringen neer te zetten. En de ogen van de brandweerman, de vakman, die met technische ogen kijkt naar de brand, hoe de brand het best bestreden kan worden en ook uitgedoofd kan worden. Zo kunnen wij ook op verschillende manieren kijken naar de persoon en het werk van de Heere Jezus Christus. Je kan kijken vanuit betrokkenheid. Zoals velen ook de Heere Jezus gevolgd hebben tijdens zijn omwandeling op aarde. Nieuwsgierig naar wat er stond te gebeuren, de wonderen die verricht zouden worden, wat zal er nu vandaag weer plaatsvinden, nu Jezus uit Nazareth in ons midden is. Je kan ook kijken met de ogen van een farizeeën naar de Heere Jezus, wachtend op het moment dat je hem op zijn woorden kan vangen, of uitkijkend naar het moment dat hij een misstap doet. En zo voor het oog van het grote publiek dat samengestroomd is rondom de Heere Jezus naar beneden halen en belachelijk maken. Betrouwbaarheid van zijn prediking meteen voorzien van een groot vraagteken. Je kan hem ook volgen, zoals Maria Magdalena. En dan kijk je heel anders naar de Heere Jezus. Dan is hij niet een bijzondere man die wonderen verricht. Dan is hij ook niet een profeet, maar van het nog maar de vraag is of het een echt door God gezonde profeet is, of een valse profeet. Dan is hij jouw persoonlijke borg en middelaar geworden. Wat maakt nou het verschil tussen iemand die vanuit nieuwsgierigheid naar de Heere Jezus kijkt, iemand die vanuit wantrouwen naar de Heere Jezus kijkt, of iemand die vanuit betrokkenheid, innerlijke betrokkenheid vanuit het hart, oog heeft gekregen voor de persoon en het werk van de Heere Jezus Christus. Wel, de Heidelberger Catechismus maakt duidelijk dat dat verschil wordt gemaakt door het ene woord gerechtigheid. Kijkt u maar met me mee naar het begin van zondag 5. Er staat: aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel van God tijdelijk en eeuwige straf verdiend hebben, is er enig middel waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen. En dan is het eerste wat er valt in het antwoord: God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. En met de aanhef van dat antwoord pakt de Heidelberger Catechismus als het ware de draad op van het eerste deel van de Catechismus, zondag 2 tot en met 4. We zagen de laatste keer dat zondag 4 uitliep op dat merkwaardige woord gerechtigheid. En we hebben toen al luisterend naar de schrift ook met elkaar vastgesteld dat de Heidelberger Catechismus geen tegenstelling maakt tussen Gods rechtvaardigheid aan de ene kant en Gods barmhartigheid aan de andere kant. Dat waren de vragen 9 en 11. Maar dat de catechismus die twee samenbindt. En Gods rechtvaardigheid en Gods barmhartigheid. Dat noemen we met één woord gerechtigheid. Vergeet dat nooit meer. Wat is Gods gerechtigheid? Gods rechtvaardigheid en Gods barmhartigheid. Wel, de Heidelberger Catechismus, als ik dat voorbeeld even mag gebruiken, gaat vanuit deze ogen, vanuit de bril van Gods gerechtigheid, de Heer Jezus Christus als persoon en middelaar beschrijven. Dus niet objectief van afstand. Wat vind je van hem? Ook niet vanuit wantrouwen, is hij het wel of is hij het niet? Is hij wel de gezonde middelaar? Is hij wel de Zoon van God? Kan hij wel de zonde vergeven? Maar vanuit dat ene woord gerechtigheid. En dat gebeurt niet alleen gemeenten in zondag 5 en zondag 6. In zondag 5, dat gebeurt ook in zondag 6. Beide zondagen willen als een eenheid gelezen worden. En ik zeg het met nadruk nog een keer. Beide zondagen, zondag 5 en 6, willen als een eenheid gelezen worden. En waarom benadruk ik dat zo? Misschien wel meer hier dan in de andere gemeente waar ik heb gestaan. Wel omdat er onder ons zijn die zondag 5 en 6 lezen als iets eerst zondag 5 en dan pas zondag 6. Eerst krijgt een mens oog voor de dierbaarheid en noodzakelijkheid en volkomenheid van Christus. Maar dat is nog geen persoonlijk kennen van Christus. En vanuit die gedachte wordt dan zondag 5 en zondag 6 ook uitgelegd. In zondag 5 is Christus nog de meest bedekte persoon. En in zondag 6 wordt hij dan geopenbaard. Een uitleg die zich er ook op beroept dat aan het slot van zondag 6 pas de vraag wordt gesteld: maar wie is dan deze middelaar Gods en der mensen? Vraag en antwoord 18. En dan klinkt het als het ware als een triomf van zijn klaroenstoot: onze Heer Jezus Christus. Wel, zegt deze uitleg, in zondag 5 is er nog geen kennis van de persoon van Christus. En die kennis die breekt pas door aan het slot van zondag 6. U mag mij corrigeren en ik weet zeker dat sommigen dat ook na deze dienst zullen gaan doen. Maar als u het schatboek van uw Ursinus openslaat, dan ziet u dat een van de opstellers van de Heidelberger Catechismus heel sterk benadrukt dat beide zondagen als een eenheid gelezen moet worden. Ze horen onlosmakelijk bij elkaar. En dat niet alleen, u ziet dat trouwens ook in de antwoorden en in de vragen zelf. Ik wil dat toch even met u nagaan. om daarin ook vanmorgen hopelijk een stukje onderwijs mee te geven met het oog op het geestelijk leven. De opbouw van beide zondagen loopt namelijk parallel. Ik wil het rustig met u doorlopen. Als u kijkt naar vraag en antwoord 12, dan zult u vooral één woord tegenkomen, namelijk het woord betalen. Ik lees het. Aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel van God tijdelijk en eeuwige straf verdiend hebben, is er enig middel waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Daarom moeten wij aan haar, of door onszelf, of door een ander, volkomen betalen. Dus, om aan Gods gerechtigheid volkomen genoeg te doen, moet er betaald worden. Betalen. Daarmee zet zondag 5 in. Zondag 6 zet op dezelfde manier in. Kijk u maar mee. Waarom moet hij een waarachtig en rechtvaardig mens zijn? Omdat de rechtvaardigheid van God vorderde, er moet dus betaald worden. Dat de menselijke natuur die gezondigd had voor de zonde, betaalde. En dat de mens zelf een zondaar zijnde niet kon voor anderen, en heb het woord weer, betalen. En zondag 5 zet in met het woord betalen. En zondag 6 zet in met het woord betalen. Ook in het zetten van de volgende stap in zondag 5, kijkt u maar mee naar vraag en antwoord 13, zien we een overeenkomst met de volgende stap die in zondag 6 wordt gezet. Vraag en antwoord 13. Kunnen wij door onszelf betalen? In geen allerlei wijze. Maar wij maken de schuld ook dagelijks meerder. De tweede vraag van zondag 6, dat is dan vraag en antwoord 17, heeft dezelfde toon. Waarom moet hij tegelijk waarachtig God zijn? Opdat hij uit kracht van zijn godheid de last van de toren van God aan zijn mensheid zou kunnen dragen. En ons de gerechtigheid en het leven zou kunnen verwerven, dat is een ander woord voor kopen, betalen, en vervolgens, als je het hebt gekocht, geven, wedergeven. Het gebeurt trouwens ook op de volgende, kijkt u maar mee naar vraag en antwoord 14, daar staat, kan ook ergens een bloot schepsel gevonden worden dat voor ons betalen? Nee, want ten eerste wil God aan geen ander schepsel de schuld straffen die de mens gemaakt heeft. Ten andere, zo kan ook geen ander bloot schepsel de last van de eeuwige toren van God tegen de zonde dragen en andere schepselen daarvan verlossen. Maar datzelfde, het gaat hier om de mens die schuldig is en die de straf van Gods toren niet kan dragen, komt ook in vraag en antwoord 18 terug. Daar staat: wie is deze middelaar, die tegelijkertijd waarachtig God en waarachtig en rechtvaardig mens is? Onze Heere Jezus Christus, die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligheid en tot een volkomen verlossing geschonken is. Die kan dus die last van de toren van God dragen. En dan zitten we aan het slot van onze zondag van vanmorgen, zondag 5, de laatste vraag. Daar wordt gevraagd, vraag 15, wat moeten wij dan voor een middelaar en verlosser zoeken? Zulk een die een waarachtig en rechtvaardig mens is, en nochtans sterker dan alle schepselen, dat is, die ook waarachtig God is. Er wordt dus in vraag en antwoord 15 gevraagd naar de middelaar en verlosser. En aan het slot van zondag 6 wordt dat ook beleden. Vraag en antwoord 18, maar wie is deze middelaar die tegelijk waarachtig God en een waarachtig en rechtvaardig mens is? En vervolgens wordt er gevraagd in het slotvraag, vraag 19, waaruit weet gij dat? Uit het heilig evangelie. Met andere woorden, zondag 5 en zondag 6 hebben dezelfde opbouw. Ze vormen dus een eenheid. En dat betekent, al wordt de naam van de Heere Jezus Christus in zondag 5 op dit moment nog niet genoemd, dat we zondag 5 zonder zijn naam niet kunnen uitleggen. Hoe zouden wij over Gods gerechtigheid kunnen spreken? Buiten Christus. En wie dat zou willen, dat mag, maar gebruik daarvoor dan niet het evangelie. Gebruik daarvoor ook niet de kansel. Plaats waar de bediening van de verzoening geschiedt. Maar een mens die onder het oordeel van God ligt en dat leert aanvaarden wanneer hij knielt voor Christus. Niet voordat hij knielt voor Christus, maar wanneer hij knielt voor Christus. Daar wordt het gerechtigheid van God in Christus verkondigd. Waarom kiest de Heidelberger Catechismus dan voor deze aanpak? Want dat heeft alles te maken met hoe je er naar kijkt, naar Christus kijkt. Me dunkt, er ligt nogal het een en ander achter ons nu we bij zondag 5 zijn aangekomen. Stap voor stap heeft de Heidelberger Catechismus ons in onze doodstaat en ellende getekend. Maar dat deed de Heidelberger Catechismus maar met één bedoeling, namelijk om tegen de achtergrond van onze verlorenheid de schoonheid van Jezus Christus uit te stallen. En die bedoeling maakte de Heidelberger Catechismus toch ook meteen vanaf het begin duidelijk. Toen er werd gezegd in zondag 2, waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet van God. Wat eist de wet van God van ons? Dat leert ons Christus. We hebben toen met elkaar vastgesteld dat er vele vormen van zondekennis en ellendekennis kunnen zijn die niet ons brengen op de knieën bij de zaligmaker, de Heere Jezus Christus. Het raakte mij bijvoorbeeld gemeente van de week bij de opening van de kerkraadsvergadering lazen we de geschiedenis van koning Rehabeam uit 2 Kronieken. En dat er dan staat van deze koning dat hij zich voor God verootmoedigt. Tot God bidt. Dat de Heer dan ook zegt, deze koning heeft zich voor mij verootmoedigd. Rehabeam erkent ook dat God rechtvaardig is, 2 Kronieken. Maar als je dan de geschiedenis doorleest, dan zegt de Bijbelschrijver op enig moment ook, dat het hart van Rehabeam niet was, maar het woord van God. Dat hij boos deed. En hij zonde stierf. Nu wij zagen dat ook tijdens zondag 2 tot en met 4. Dat er veel zondekennis zal zijn. Wat ons niet brengt bij de zaligmaker zelf. Maar de Heidelberger Catechismus heeft ons bij de hand genomen en gebracht op de plaats. Waar die vraag geboren wordt waarmee zondag 5 inzet, aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel van God tijdelijk en eeuwige straf verdiend hebben. Is er enig middel waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen? En dan valt het op dat de Heidelberger Catechismus niet direct begint, ja dat middel is er, die middelaar is er, namelijk de Heere Jezus Christus. Maar dat de Heidelberger Catechismus op dit cruciale moment, wanneer iemand op de knieën is gebracht, zich uitlevert aan de Heere, erkent dat God in zijn recht staat, over Gods gerechtigheid gaat spreken. Waarom doet de Heidelberger Catechismus dat? Als ik dat voorbeeld even mag gebruiken, gemeente, stelt u zich ook uzelf voor, als u dat mag kennen. U ligt op uw knieën voor de Heere. Bid om genade. En de Heidelberger Catechismus knielt vanmorgen naast ons. En wil ons oog doen vestigen op Jezus Christus. En we kunnen op verschillende manieren naar hem kijken. Dan denk ik aan van de brand in Woudenberg. Je kan kijken met de ogen van het kind. Nou, die staat er met open mond te kijken. Je kan er kijken met de ogen van de politieagent. Die staat er streng te kijken, houdt de mensen op afstand. Je kan daar kijken met de ogen van de brandweerman. En die houdt die brand in de gaten. De catechismus wil ons leren aan de hand van dat woord gerechtigheid, hoe we zaligmakend kunnen kijken, ons zalig kunnen kijken aan Jezus Christus. Zodat we oog gaan krijgen voor de betekenis van zijn persoon en van zijn werk. En welke betekenis is dat dan? Ik maak nu de stap naar het tweede punt van morgen. Dat benoemt de catechismus, kijk er maar met me mee, met de woorden middelaar en verlosser. Ik lees het even met u. Er staat in vraag en antwoord 15, wat moeten wij dan voor een middelaar en verlosser zoeken? Letten we erop dat het geen twee dezelfde woorden zijn, middelaar en verlosser. Er is namelijk verschil tussen die twee. Een middelaar is iemand die de schuld op zich neemt en een zondaar met God verzoent. En een verlosser is iemand die mij verlost van mijn verdorven bestaan. En maar één doel voor ogen heeft, namelijk dat het beeld van God in mijn leven weer wordt hersteld. Met eerbied gesproken, dit is dus een hele Christus, compleet, middelaar en verlosser. Ik stip het maar heel even aan, ik kom daar later nog op terug. Het schijngeloof heeft aan een middelaar genoeg. Omdat het schijngeloof wel verlost wil worden van de schuld, maar wil blijven genieten van de zonde. Waaraan herken je dat schijngeloof? Omdat het schijngeloof na het begaan van de zonde de knieën buigt en vraagt om vergeving, maar niet om bekering. Ze hebben Christus nodig om met een voor hun gevoel zuiver geweten verder te kunnen gaan in het genieten van de zonde. Om wel de straf af te kopen, maar de zonde te blijven beminnen. Vandaar net die opmerking, een complete Christus, middelaar en verlosser, beide. Hoe zie ik dat? Wel aan de hand van gerechtigheid. Gods gerechtigheid legt niet alleen mijn schuld voor God op en leert mij zien aan de hand van Gods recht dat ik desdoods schuldig ben. Maar Gods gerechtigheid, en ik zit nu in het midden van zondag 5, kijkt u maar even met me mee, maakt ook duidelijk, vraag en antwoord 13, kunnen wij dan voor onszelf betalen? En kunnen wij die schuld afbetalen? Bijvoorbeeld door een gebed, Heere, wilt u mijn zonde vergeven? Nu, dan heb ik die gebeden weer gedaan en sta ik weer op en is die schuld? Nee, zegt de catechismus, in geenerlei wijze, maar wij maken ook de schuld nog dagelijks meerder. Die schuld wordt vermeerderd. Want op het moment dat ik opsta van mijn knieën en om vergeving heb gevraagd en me weer overgeef aan de zonde, heb ik twee zonden begaan. De zonde van het gebed, want dat was niet oprecht. En dat is misschien wel de zwaarste zonde. En de zonde van de keuze om door te zondigen. Waarin het gebed als een vlag de lading moet gaan dekken. We maken de schuld dagelijks meerder. En wat betekent dat dan als die schuld dagelijks meerder moet worden? Wel, kijk maar even met me mee naar de aanhef van zondag 5. Daar staat, aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel van God tijdelijk en eeuwige straf verdiend hebben. Dus de schuld die wordt opgestapeld, wordt uitbetaald in straf. De schuld van de zonde, de schuld van het gebed om vergeving van de zonde, de schuld van de keuze om als ik opsta van mijn knieën door te gaan met die zonde. Ziet u gemeente, en ik hoop dat u vanmorgen voor uzelf zit te luisteren. Ik zeg dat ook tegen mezelf. Maar hoe totaal onmogelijk het is geworden van onze kant om met God verzoend te worden. En val je dat ook bij? Erken je daarin ook Gods rechtvaardigheid? Of ben je nog steeds op zoek naar een geitenpaardje? Zo'n smal paardje. In de bergen heb je dat. Gewone paarden, maar je hebt ook zo'n smal paardje. Noem maar een geitenpaardje. Waar je net er langs kan. Maar als dit waar is. En je leeft nu in de zonde. En dat wordt eeuwigheid. Maar als dit waar is. En je leeft in de zonde op dit moment. En je kent Christus als borg en middelaar niet. En dat wordt eeuwigheid. En is verloren. Dan ben je verloren. De Heidelberger Catechismus wil ons niet alleen brengen tot het erkennen daarvan. Maar legt al luisterend naar de schrift ook de plaats open. Waar ik door mijn knieën mag gaan om dat tegenover de Heere uit te spreken. En dat doet de Heidelberger Catechismus aan de hand van het woord gerechtigheid, waarvan ik aan het begin van de preek nadrukkelijk zei, dat is en rechtvaardigheid en barmhartigheid. Onlosmakelijk met elkaar verbonden. Waarom zien we dat ook terug in zondag 5, dat dat en rechtvaardigheid is, en onlosmakelijk met elkaar is verbonden. Wel, kijkt u maar mee hoe deze zondag uitloopt. Daar staat in vraag en antwoord 14 en 15. Kan ook ergens anders een blootschepsel. Dat betekent het dier of iemand anders gevonden worden dat voor ons betalen. Nee, want ten eerste wil God aan geen ander schepsel de schuld straffen die de mens gemaakt heeft. Gemeente, mag ik het eens recht uit mijn hart zeggen. Wat is de Heere toch ongelooflijk eerlijk, vindt u niet? Wanneer wij iets gedaan hebben, en ik spreek maar voor mezelf, dan probeer je de schuld te kleineren. En dat doe je op verschillende manieren. Je kan wegschuilen achter omstandigheden. Je denkt, nou ja, de situatie was zo. Meestal hopen we dat er iemand in de buurt is. En ze kunnen we in ieder geval zeggen, ik heb het niet alleen gedaan. Hij deed het ook. En als je dan als meester of juffrouw met zo'n situatie wordt geconfronteerd, dat een kind zegt, ja maar ik heb het niet alleen gedaan, hij deed het ook, we deden het samen. Dan sta je voor de vraag, ja wie was nou de aanleiding? Wie begon? En dan wijzen we naar elkaar. Maar zo is God niet. Die houdt ons aan onze verantwoordelijkheid. Gelukkig maar toch. Stel je nou eens voor dat je voor Gods troon beschuldigd wordt door een ander voor wat je niet hebt gedaan. En dat de Heer, ik zeg het maar even heel menselijk, net als die meester of die juffrouw op enig moment zegt van, nou, ik weet het ook niet precies, jullie krijgen wel allemaal strafwerk of ga maar naar huis. Nou, ik denk niet dat ik de enige ben, ik weet het wel zeker, ook onder onze jongeren, dat er verschillende zijn die in het achterliggende seizoen misschien wel eens een keer straf hebben gekregen voor iets dat ze niet hebben gedaan. Dan maak je je strafwerk, maar dan blijft dat gevoel altijd zitten bij die docent. Toen en daar in die les. Nou, ik heb zelf nu ook meteen een naam op mijn netvlies en een situatie uit de middelbare schoolperiode werd ik er onterecht uitgezet. Wat is God gelukkig eerlijk toch? Hij is zo eerlijk dat hij ook niets vergeet. Hij is zo eerlijk dat hij daar ook op terugkomt. Hij is ook zo eerlijk om aan je te vragen, waarom deed je dat? Weet u wat nou genade is, gemeente? Dat vanmorgen onder de prediking die vraag nu wordt gesteld. En die vraag niet pas klinkt op het moment dat je niet meer terug kan. En wat een dubbele genade vanmorgen is dat ik als prediker uw geweten mee heb. Luister daar vanmorgen eens naar. En die stem die ook klinkt. En laat je op je knieën brengen. Erken je failliet. Je schuld. En je verantwoordelijkheid. Wijs niet meer naar een ander. Maar houd bij jezelf. Dat is de strekking van vraag en antwoord 14. Dan loopt deze catechismus uit. Kijkt u met me mee naar het slot. Wat moeten wij dan voor een middelaar en verlosser zoeken? Zulk een die een waarachtig en rechtvaardig mens is. En nochtans sterker dan alle schepselen. Dan staat er Gode zij dank. Geen punt. Want als hier de punt in de catechismus had gestaan, die een waarachtig en rechtvaardig mens is, en nochtans sterker dan alle schepselen, dan konden we de hele wereld onderzoeken, maar troffen we niemand aan die hieraan kan voldoen. Maar in dat laatste bijzinnetje van zondag 5, werpt de catechismus het licht op de middelaar die van God is. Geschonken aan ons en voor ons. Let u even op dat woordje wij en ons in de Heidelberger Catechismus. Is de middelaar Gods en der mens. En dat betekent dus dat zondag 5 stoelt op dat ene woord genade. Dat is die ook tegelijkertijd waarachtig God is. Hoe weet de catechismus dat? Wel, dat zullen ze zo meteen in zondag 6 zeggen. Uit het heilig evangelie. Daaruit weten we dat. Dat er een middelaar en een verlosser is. Die waarachtig mens en waarachtig God is. Die oprecht heeft geleefd als mens. En rechtvaardig voor God staat. Hij is van God geschonken. Wel, ons zondag 5 zal uitlopen op die laatste woorden. Die ook tegelijk waarachtig God is. Dan mogen we aan het einde van de preek ook even omdraaien, gemeente. En terugkijken op de zondag die achter ons ligt. Deze middelaar is dus een middelaar die beantwoordt aan Gods rechtvaardigheid en barmhartigheid. Die twee samen. Die niet alleen in het gericht van God recht tegenover God bleef staan, toen hij die ontwapenende vraag in dat gericht op Golgotha stelde aan zijn vader: waarom hebt gij mij verlaten? Ik sta hier in mijn onschuld. Zonderloos. Zonder zondige begeerte. Waarom hebt gij mij verlaten? Maar in wie God ook zijn barmhartigheid volkomen heeft openbaard. Hij stelt die vraag op een plaats waar God de schuld vereffent met zondaren. Hij stelt die vraag niet alleen in de richting van zijn vader: waarom hebt gij mij verlaten? Maar in de echo van die vraag horen we het op Golgotha doorklinken, opdat wij nimmer meer van God verlaten zouden worden. Rechtvaardig en barmhartig. Deze middelaar kan en wil volkomen betalen. Hij werd niet gedwongen om mens te worden zoals wij. Hij wilde het. De vader eiste het niet. De zoon bood zich aan. Er werd geen druk uitgeoefend op de zoon, als ik het zo met eerbied mag zeggen. De zoon kon zich niet onttrekken aan de liefdesogen van de vader. En de vader bezweek voor de liefdesogen van de zoon. Hij wilde. Hij wilde niet alleen de schuld betalen. Hij wilde ook verlossen. Verlossen door ook de kracht van de zonde te doden in het hart van een zondaar. Die kracht wordt zo gedood, gemeente, dat de zondaar niet wil zondigen en tegelijkertijd last blijft houden van de zonde. Neem je dat mee? De kracht van deze verlosser is zo groot dat een zondaar niet meer wil zondigen en tegelijkertijd last krijgt van de zonde. Dat komt voort uit de zoen- en kruisverdiensten van de middelaar. Deze verlosser, die ook middelaar is, verlos mij niet alleen van mijn zondige verlangens en begeerten, maar is ook in staat om zondige verlangens en begeerten te reinigen, te zuiveren en te heiligen. Meer dan eens heb ik dat ook gezien. En ik hoop dat u dat ook mag kennen vanuit uw leven. Dat wanneer God krachtdadig of langzamerhand een mens bekeert tot hem, om te trekken uit de wereld, de hang naar de wereld als een open wond in iemands leven blijft, zodat hij die pijn blijft voelen en uit liefde tot Jezus Christus wegblijft, uit die plekken waar de zonde heerst. En tegelijkertijd is het ook Jezus Christus die vanuit het hart, de weg van de wedergeboorte, de verlangens die gericht waren voor die tijd op de zonde, gaat richten op hem en door hem op God. Als verlos. Koning Jezus wordt dan koning en eist alles op in het leven van u en van mij. Hij is dus een middelaar die van God is geschonken. Die toewerkt ook naar het doel dat de Heere heeft voor ogen gehad toen hij ons schiep. Namelijk ons doen op laten staan uit de doden met een heilig en verheerlijk lichaam. Zonder smet, zonder schuld. Maar volkomen gereinigd en gewassen in het bloed van de Heere Jezus Christus. En met de gave van de liefde tot God in Christus. Het gaat niet tegen je wil in, toch? Vergeving van de zonde. Nee, dan krijg je God toch nog meer lief. Op wie hij in Jezus Christus voor u en voor jou wil zijn. Zondag 5. Hoort bij zondag 6. Ik ga het samenvatten en afronden. En sla zo de brug naar de volgende keer. Zondag 5 en zondag 6 zijn een eenheid. Al klinkt de naam van Christus nog niet. Hij is in elke vraag en antwoord in zondag 5 aanwezig. Omdat wij die vragen kunnen stellen vanuit Christus. Hij is niet alleen in elke vraag en antwoord aanwezig. Zondag 5 laat zien wie hij als middelaar voor ons wil zijn. En zondag 6 tekent het hem uit wie hij als middelaar voor God wil zijn. Het laatste, zondag 5 en zondag 6 is een eenheid. En vanuit die eenheid horen we straks ook aan het slot van zondag 6 het antwoord op de vraag: waaruit weet gij dat? Uit het heilige evangelie. Ja, wat is dan evangelie? Evangelie is ook dat die vraag wordt gesteld, aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel van God tijdelijk en eeuwige straf verdiend hebben. Is er enig middel waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen? Genade. Dat woord leert een mens niet buiten Christus. Dat woord leert een mens uit te spreken wanneer hij ziet op Christus. En oog krijgt voor Christus gerechtigheid en zijn gewilligheid. Dan heb ik het recht. Dan heb ik niet alleen de vrijmoedigheid. Dan heb ik het recht, omdat hij dat recht heeft verworven, om niet te stoppen bij de belijdenis van Psalm 130. Zo gij in het recht zal treden en gadeslaan mijn ongerechtigheden, wie kan bestaan? Maar dan krijg ik van Gods kant het recht om eerst te belijden wie God is. Maar nee, daar is vergeving. Altijd bij u geweest. Amen.